Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom, beste mensen. U luistert naar het programma Mystieke Lectuur, dat sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs presenteert, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. Vorige keer hebben we een aanzet gegeven met het lezen van de inleiding en een aantal hoofdstukken van een heel belangrijk werk in de christelijke spirituele literatuur van de evangelische perlen. Jos Allaerts heeft dapper dat lijvig werk naar het hedendaags Nederlands hertaald of vertaald. Nadien is dankzij dat werk een kritische uitgave tot stand kunnen komen en heeft eveneens deze hedendaagse Nederlandse vertaling, mede door Dirk Bone, werd bijgewerkt en heeft het levenslicht gezien. Meteen mogen deze uitzendingen een smaakmaker zijn voor de geïnteresseerden om dit werk zelf ter hand te nemen en in zijn geheel te lezen. We lezen uit het tweede deel van de Evangelische Perlen, de oude Franstalige vertaling uitgegeven in 1602, dat gebaseerd was op een Latijnse vertaling van de Perlen, neemt het tweede deel als het eerste deel van dit werk. De uitgevers van vroeger schrokken niet terug om de structuur van de werken die ze uitgaven volledig te herwerken, gezien dit tweede deel heel elementaire dingen van het geestelijk leven uitlegt, heeft de uitgever van de oude Franstalige editie verkozen om met dit deel het boek te laten beginnen. Om diezelfde reden willen we in deze uitzending van Mystieke Lectuur deze basisaspecten van het geestelijk leven in de aandacht te brengen als smaakmaker en aanmoediging om dieper in deze literatuur te durven doordringen. De auteur van dit boek heeft verkozen om anoniem te blijven en ondertussen zijn er over het auteurschap heel wat hypotheses gemaakt. Wie zich daarin wat wil verdiepen, vindt wel heel wat suggesties. Toch weten we te weinig om met grote zekerheid daarover iets te zeggen. De Keulse Kartuizer Dirk Loer, die in 1535 de eerste editie van de Perlen verzorgde, wist bijvoorbeeld niets van de auteur van het werk. De grote spirituele auteurs drukken makkelijk de wens uit om anoniem te blijven uit authentiek verlangen om volledig vrij te staan van enige hoogmoed en door niets van aan deze wereld gebonden te blijven. Toch hebben we een aantal gegevens over haar en kunnen de anonieme schrijfster van de Evangelische Perlen min of meer in de tijd toch plaatsen. Ze werd geboren rond 1463 en overleed op 28 januari 1540. Zo kunnen we bijvoorbeeld wel haar laatste woorden die ze uitsprak toen ze op 28 januari 1540 op 77-jarige leeftijd overleed. En ze zei toen: Heer, als gij maar vreugde beleefde, als gij maar vrede en genoegen vond in mij. Nicolaas van Essen, de Begijnenleider en de Keulse Kartuizers hebben zich ingezet om haar werk uit te geven. De Perlen werd een bestseller en liet zich in de Latijnse vertaling over heel Europa verspreiden. Ze heeft daardoor een grote invloed gehad op de latere spirituele literatuur. We hebben in vorige edities, 15 tot 21 van Mystieke Lectuur, reeds teksten van deze anonieme mystieke schrijfster gelezen en besproken in het programma Mystieke Lectuur. Het betrof toen delen van het werk De Tempel Onze Zielen. Deze keer lezen we dus verder aan de tekst van de evangelische perle zelf. We nemen eveneens een stukje van de vorige keer in de oorspronkelijke versie en lezen vervolgens verder. Maar had hij zijn schuld bekend en de genade begeerd, God had hem zijn schuld vergeven en had in dat paradijs gebleven. Maar want hij zijn schuld niet een bekende, zo kwam hij in veel onzaligheden en de was dwalende van den weg der waarheden, die nooit zo klaarlijk gevonden en werd, totdat die reine maagd Maria kwam, die deze weg alderklaarlijkst in haar vond. Want zij was rein van allen smetten der zonden, zij was ingekeerd in den grond haar der zielen, daar zij stadelijk deze weg wandelden en de aanblik haar een oorsprong, zodat die Zoon Gods, die eeuwige waarheid, geneugd had door haar te wandelen en de te wezen met de kinderen der mensen en de die caritate te volbrengen, daar hij ons van eeuwigheid mede gemind heeft. Op het einde van het derde hoofdstuk bleef onze anonieme schrijfster staan bij de mogelijkheid van vergiffenis. Mochten onze oerouders hun schuld hebben bekend en vergiffenis hebben gevraagd aan God, ze zouden die verkregen hebben en zelfs in het paradijs zijn gebleven. Maar ze hebben hun schuld niet bekend, waardoor hen veel problemen zijn overkomen en ze de weg van de waarheid zijn verloren. Het is pas met de maagd Maria dat deze weg der waarheid weer werd bewandeld. Ze vond die helder in zichzelf, omdat ze rein was en vrij van elke zondesmet. Naar de grond van haar ziel was Maria naar binnen gekeerd. Dat wil niet zeggen dat ze op zichzelf was gericht op een egocentrische wijze, maar dat ze in de diepste kern van haar mens zijn, daar waar God ons mensen raakt en waar wij diepweg met God verbonden zijn, in die verbondenheid met God gefundeerd was en haar evenwicht daarin vond. Ze week nooit af van die weg der waarheid en bleef verbonden met God, die haar oorsprong en doel was. Op die manier kon de Zoon van God, die de eeuwige waarheid is, er zijn vreugde in vinden om, zoals het boek der Spreuken in het hoofdstuk 8, versen 30 en 31 beschrijft, met de kinderen van de mensen te zijn en ermee om te gaan. Op die manier kon hij aan de liefde voldoen waarmee hij ons sinds altijd heeft bemind. Jawel, niet tegenstaande onze erg verdorven en verlaagde natuur, heeft hij het niet beneden zijn waardigheid gevonden om met ons om te gaan. In het laatste paragraafje dat we hebben gelezen uit het vierde hoofdstuk, kregen we zowat een besluit om te zien hoe we gevolg kunnen geven aan wat tot dan toe aan bod is gekomen over onze edele oorsprong, over de schepping en val van de engelen en ook die van de mens, om tenslotte te eindigen met onze herschepping door de Zoon van God. Luisteren we naar dat paragraafje alvorens verder te gaan met het lezen van dat vierde hoofdstuk. Wie nu God wil zoeken en vinden, hij zoeke hem in zichzelf, in het binnenste van de ziel waar het beeld van God is, en hij grave door de akker van zijn geschapenheid. Zo ontdekt hij zichzelf als ongeschapen in het wezen van God en in het blote wezen van de ziel. Zo komt hij terug in zijn oorsprong dankzij onze weg, Christus Jezus, die met zijn lijden onze schuld heeft betaald en ons lijden vruchtbaar heeft gemaakt. Door zijn dood heeft hij onze dood gedood en door ons het eeuwig leven klaargemaakt. Door zijn geest heeft hij onze geest terug bevrijd en in onze oorsprong binnengeleid, in de edele zielegrond waar Gods woning is. En hij heeft ons met zich verenigd om hem daar te kunnen aanbidden in geest en waarheid. En door zijn ziel heeft hij alle vermogens van onze ziel herschapen. Zo kunnen zij een geschikt instrument zijn en zijn goddelijke, innerlijke werking ondergaan. Ook heeft hij door zijn lichaam en moeitevol leven en dood ons hart, onze zinnen en al onze ledematen en lichaam weer gereinigd van alle zondevlekken. Hij heeft ons puur en rein gemaakt. Zo kan het licht van de waarheid en de zon van de gerechtigheid terug in ons opgaan en in en door ons licht geven. God vinden we dus niet buiten onszelf, en toch zoeken we hem meestal aan de buitenkant. Merk op dat de auteur van de evangelische perlen het heeft over de ziel, of dat deel ervan dat ze de edele zielegrond noemt, waar Gods woning is. God woont in ons, en de plaats waar hij verblijft is daardoor dus edel. Het is de kern van ons menselijk bestaan. Het diepste, innerlijke en innige deel van ons leven dat hij tot zijn tempel maakt. Toch blijft de mens sinds de zondeval steeds zo zeer vervreemd van zichzelf dat hij niet beseft dat het beeld van God in het binnenste van zijn ziel aanwezig is. Het is in die akker dat hij moet graven om die schat of ook de parel van grote waarde te vinden, waarover Jezus spreekt in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 13, verzen 44 tot 46. Christus Jezus toont ons de weg om in de zuivere binnenkant van onze ziel, in het diepste van onszelf, God, onze ware oorsprong, te ontdekken. Hij is onze verlosser die ons bevrijdt naar geest en waarheid. Hij herschept ons om geschikte instrumenten te zijn, om er zijn goddelijk en innerlijk werk ermee te kunnen verwezenlijken. Door zijn menswording heeft hij ons mens zijn gereinigd en zuiver gemaakt, opdat wij door zijn licht in ons leven te laten schijnen, zelf ook waarachtig en rechtvaardig licht kunnen laten schijnen in de duisternis van onze wereld en tijd. Luisteren we nu naar het vervolg van dit vierde hoofdstuk. En hij heeft helemaal in ons herschapen wat in Adam was teniet gegaan. Hij heeft ons overvloedig teruggegeven wat ons door Adam was ontnomen. Zover wij het zelf willen en ons van binnen en van buiten richten naar zijn wegen, en zover wij ernstig aandacht schenken aan de vermelde edele oorsprong om er terug binnen te komen en aan hetgeen hij de engelen oplegde en aan de mensen verbood en hoe hij ons herschapen heeft. Toen wij verloren waren, bracht hij ons terug naar onze oorsprong. Zo zouden we hem met de hemelse geesten dienen en in zijn tegenwoordigheid blijven, maar ook de mensen dienen terwille van zijn liefde. Zo wil hij ons bij de goede engelen onderbrengen en ons tot hemelse geesten en aardse engelen maken. Hij verlangt zijn troon en hemel in onze geest te maken en dat wij het verbod niet zouden overtreden, zodat onze ziel een vredesparadijs kan zijn. Hij wil daarin met ons kunnen wandelen en er zijn paradijs van overvloed maken. Mogen hij het dan vruchtbaar maken met alle deugdgewassen. Ook wil hij dat zijn heilige leven en lijden gestaag in ons hart zou zijn als een kenteken van de liefde waarnaar wij heel onze handel en wandel zullen richten om een vruchtbare akker te worden in ons hart. De bruidegom kan er dan wandelen en vruchtbaarheid geven met het bronwater van zijn barmhartigheid. Onze mystieke schrijfster leert ons dus dat de Heer Jezus ons overvloedig heeft teruggegeven wat ons door Adam was ontnomen. In zoverre namelijk dat we ons willen richten naar zijn wegen, van binnen en van buiten. En, als we terdege leven in harmonie met onze edele oorsprong en Gods wil voor ons. Maar dat is niet alles. Hij wil veel verder gaan. Hij wil in onze geest zijn troon en hemel vestigen, zodat onze ziel een vredesparadijs kan zijn. Als we het verbod niet overtreden, dan maakt hij ons vruchtbaar met alle deugden. Tijdens de Eucharistie vraagt Jezus om zijn offer te blijven gedenken. Dat kunnen we niet alleen tijdens de Eucharistieviering doen, maar ook gestaag in ons hart als kenteken van zijn liefde overwegen. We zullen dan ook geen willekeurig leven meer kunnen leiden, maar leven naar het gebod van de liefde. We hernemen nog een stukje van wat we zo net hebben gehoord, maar nu in de oorspronkelijke versie, het dialect waarin onze mystieke auteur het heeft neergeschreven. Doen wij verloren waren, heeft hij ons wedergebracht tot onze oorsprong, omdat wij hem met die hemelse geesten zouden dienen en de in zijn tegenwoordigheid blijven, en de dienende mensen om zijnere liefden. Zo wil hij ons met die goede engelen vesten en de maken, ons hemelse geesten en de aardse engelen, en de maken zijn troon en de hemel in onze geest, en dat wij niet over een zouden treden dat verboden is, opdat onze ziel mag zijn een paradijs des vreden, dat hij met ons mag wandelen, en de maken daarin zijn paradijs der weelden. We blijven echter kwetsbare en zondige mensen en worden uitdrukkelijk aangemoedigd om in grote nederigheid steeds onze schuld te bekennen, anders loopt het weer fout. Luisteren we nu naar het einde van het vierde hoofdstuk van het tweede deel van die evangelische perlen. In deze beschouwingen werd gebruik gemaakt van het Oude en het Nieuwe Testament met deze bedoeling dat wij gestaag onze edele oorsprong zouden aanhangen, dat wij met de engelen de geboden van God onderhouden en met de mensen de verboden, en dat wij de kentekenen van die liefde van onze Verlosser in ons dragen en in hem wonen, en hij in ons. En wanneer wij ergens bezwijken door onze menselijke zwakheid, dat wij dan meteen onze schuld bekennen, naar vergeving verlangen en ons hoeden voor de schuldontkenning waarin Adam en Eva verhard waren. Zo zal de Heer zich over ons ontfermen en ons niet uit de hemel van onze geest werpen en in evenmin uit het paradijs van onze ziel. Sint Bernardus zegt: niets wekt zozeer de toorn van God als de vervloekte schuldontkenning. Laten we daarom altijd onszelf beschuldigen voor de rechtvaardige rechter die alle harten kent. Zo kunnen we van onze misstappen verlost worden en dankzij zijn hulp bescherming krijgen op de weg waar hij ons heeft geplaatst. En hierin is alles vervat wat ons zal gegeven worden door degene die ons sinds alle eeuwen heeft bemind en met zijn kostbaar bloed gekocht. Amen. Niets wekt zozeer de toorn van God als de vervloekte schuldontkenning. Laten we ons niets inbeelden. De rechtvaardige rechter kent onze harten door en door. Laten we dus stoppen met verstoppertje te willen spelen of met ons te vermommen. De gevolgen daarvan kennen we ondertussen goed genoeg. Het volgende hoofdstuk dat we nu aanpakken handelt over de drie eenheden waar het overwezenlijke, vooruitgaande en werkende leven wordt voltooid. Het woord overwezenlijk ontmoeten we hier weerom. We zijn het in de vorige edities reeds tegengekomen. Het is een typisch woordje van onze zalige Jan van Rusbroek dat hier deze anonieme auteur eveneens regelmatig gebruikt. We herhalen even een kleine samenvatting die we in onze 30e editie hebben doorgegeven, zodat we dat woord niet verkeerd zouden begrijpen. In tegenstelling tot de idee die het bij de meeste mensen oproept, behoren de woorden wezenlijk en overwezenlijk hier in deze mystieke literatuur niet tot het register van de metafysica, maar wel tot een eenvoudige fenomenologische beschrijving van de contemplatieve ervaring. Het is ten opzichte van de essentie van de ziel dat we de overwezenlijke ervaring van degene die zichzelf overstegen is, moeten begrijpen. Overstegen omdat God hem daar overheen gehaald heeft. In wat volgt zullen we met deze waarschuwing voor ogen beter gaan begrijpen hoe we die term werkelijk moeten begrijpen en duiden. Luister maar. Men moet weten dat zowel heel de vorige beschouwing als de volgende materie tegelijk drie stadia en drie soorten van leven betreffen, in de drie delen die in de mens zijn. Want Een mens is net of hij drie mensen was. Naar het lichaam is hij animaal, naar de ziel redelijk en verstandig, maar naar de geest, dat wil zeggen in het blote wezen van de ziel waarin God woont, is hij goddelijk. Elk van deze drie moet zijn oefening en tooi hebben. Zullen wij met God verenigd en Christus gelijk worden? Nu zijn er drie edele eenheden in de mens, waaruit alle geestelijke oefeningen en deugden voortkomen. Maar door die drie worden wij niet zalig, zonder onze medewerking. Want die drie eenheden zijn wezenlijk in alle mensen, goede en slechte. Maar in de goede mensen zijn ze op een bovennatuurlijke wijze getooid met alle deugdoefeningen, als een koninkrijk en een woning. In de eerste eenheid is men overwezenlijk en goddelijk. In de tweede is men geestelijk en inwendig. In de derde is men werkzaam en zedelijk. Met deze laatste zin krijgen we dus op een andere manier de drie stadia of soorten levens opgesomd die tot een edele eenheid moeten worden gebracht in de mens. Eerst overwezenlijk en goddelijk, vervolgens geestelijk en inwendig en tenslotte werkzaam en zedelijk. We hernemen nog een stukje van wat we zo net hebben gehoord in de oorspronkelijke versie om die taal te laten weerklinken en de tekst dieper in ons hart te laten doordringen. Luister maar. Nu zijn drie edel enigheden in de mensen. Daaruit vlieten alle geestelijke oefeningen en de deugden. Maar daaruit een worden wij niet zalig zonder ons toedoen. Want die drie enigheden zijn in allen mensen goed en de kwaad, wezenlijk. Maar in den goeden mensen zien ze overnatuurlijk gesierd met alle oefeningen der deugden als een riek en de woningen. In die eerste is men overwezenlijk en godvormig. In die ander is men geestelijk en de inwendig. In die derde is men werkelijk en de zedelijk. De eerste en hoogste eenheid is dus in God wezenlijk. Zij is het binnenste wezen van onze ziel, dat in God is en met God wezenlijk verbonden blijft. Ze is verheven boven onszelf en boven alle geschapen dingen, boven alle zinnen en vermogens. En toch is ze wezenlijk in ons, in de afgrond en het binnenste wezen van onze ziel, waarin Gods koninkrijk en eeuwige woning is. Deze eenheid is in God. Wij zijn daaruit als schepsels voortgekomen, maar wezenlijk blijven wij daarin als God gelijk. De tweede eenheid is eveneens in ons, maar dan in de hoogste vermogens. Deze vloeien voort, nog samen en eenvoudig, uit de eerste eenheid. Hier is het een uitstromen, maar ook wezenlijk verbonden blijven als in onze oorsprong, in hun oorsprong. En daaruit komt alle macht en goddelijke werking. De eerste eenheid is een vermogen van de ziel dat eenvoudig is zoals God eenvoudig is naar zijn goddelijk wezen. Het is zeer goddelijk, want het blijft in God naar de eenvoud van het wezen en het heeft niets uit te staan met de andere vermogens, maar geeft wel een eenvoudige eenheid aan de ziel, en dat is de tweede eenheid. En uit deze eenheid vloeien de vermogens voort als bewustzijn, verstand en wil, volgens de werking van de heilige drievuldigheid die zichzelf geeft en een eenheid vormt in de vermogens. En daaruit komt de derde eenheid voort. De derde eenheid ligt in de laagste vermogens die in een geheel worden samengehouden dankzij het instromend licht dat komt van de tweede eenheid, tot in de rede en de zintuigelijke vermogens. En daaruit komt het leven en de wakkerheid van het hart en van de lichamelijke vermogens, en ook heel de gevoelige bewegelijkheid van het natuurlijk leven. Zo komt dus alle hulp en genade uit het binnenste, uit de innige eenheid waar wij in God leven en God in ons. Bij het uitspitten van deze drie stadia of soorten levens die tot een edele eenheid moeten worden gebracht in de mens, zien we dat alle hulp en genade uit het binnenste van de mens voortvloeien, vanuit God dus. In het binnenste wezen van onze ziel, daar waar onze hoogste eenheid wezenlijk in God is en waar Gods koninkrijk een eeuwige woning is, daarin blijven wij wezenlijk als God gelijk. Deze eenheid geeft een eenvoudige eenheid aan de ziel, die onze anonieme mystieke auteur de tweede eenheid noemt. Uit die eenheid vloeien de vermogens, of ook de hogere vermogens genoemd, voort. En deze vermogens worden doorgaans bewustzijn, verstand en wil genoemd. In die drie hogere vermogens van de mens is de heilige drievuldigheid werkzaam. En uit die tweede eenheid komt er een derde voort, die in de laagste vermogens ligt, dat wil zeggen in de rede en in de zintuigelijke vermogens. Het is dus als een bron die ontspringt in de diepste kern van ons mens zijn, daar waar we het innigste met God verbonden zijn. Deze bron laat water stromen die steeds verder ons hele wezen bevloeit en vruchtbaar maakt. Het visioen van Ezechiël, profeet Ezechiël, hoofdstuk 47, waar het water dat uit de tempel stroomt van een klein beekje tot een ondoorwaadbare rivier aangroeit en de dode zee zelfs vruchtbaar maakt, kan men hierin wel enigszins herkennen. Of het doet zeker ook denken aan het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw aan de put van Jacob, dat we vinden in het vierde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Maar laten we zelf niet te veel blijven stilstaan en nog beelden eraan toevoegen, laten we vooral luisteren hoe de anonieme schrijfster ons helpt om in te treden in dat mysterie. God woont dus met het licht van zijn genade in ons, in de hoogste eenheid, zoals een kristallen vaas waarin een kaars is aangebracht, doorschijnend is en allen verlicht die zich kortbij bevinden. Zo is de goddelijke helderheid en eeuwige waarheid. Zij schijnt door de blote grond van het innerlijk wezen en doet die helemaal ontvlammen, zodat alle vermogens van daaruit verlicht, gevoed en gesterkt worden. Het bewustzijn wordt puur en rustig. Het verstand wordt verlicht en eenvoudig. De wil wordt vurig en brandend in liefde. Zo geeft God zichzelf in de eenheid van de hoogste vermogens. Hij maakt onze geest één met hem en doet hem wonen in goddelijke vrijheid en in rijkdom van liefde. Nog even proeven we aan een stukje tekst in de oorspronkelijke vorm de manier waarop onze mystieke auteur het wellicht heeft neergeschreven. Ach, wat zaligheid is hier al ingelegen, dat God in der zielen aldus woont, en die dit weten en de oefenen, die vinden daarin alle goed en de eeuwig leven. Maar ditten willen die mensen niet geloven, dat zo onzienlijk een goed in hem is. Daarom blijven ze hangen op die zienlijke dingen van buten en de worden als peerden en de muilden daar geen verstand innen is. Dat moet God geklaagd zijn dat zij dit kostelijke pond in den aarden graven, daar zij veel vruchten en de overwinningen in mochten doen, dat hem nog zo zwaarlijk geëist zal worden. Wat we zojuist hoorden, hebben we nog niet gelezen. We zullen het zo dadelijk in het laatste stukje van dit hoofdstuk horen in het hedendaags Nederlands. Maar eerst nog een stukje meer uitleg over die derde eenheid van het wonder van Gods plan, om dat ook beter te kunnen bevatten. Luister maar. Nu stroomt God met een milde goedheid naar beneden tot in de derde eenheid van de vermogens. Hij doorstraalt de reden, zodat zij alle andere vermogens en gevoeligheid wijselijk richt. Hij verlicht haar en leert haar dat ze de aansporing en het innerlijk spreken van God moet volgen. Het zuivert de begeerte en wekt haar op om het licht te volgen. Het doet het toornvermogen buigen voor Gods bewegen en berispen. Het reinigt en bevrijdt het geweten. Het tilt de liefde, hoop en vreugde op tot de eeuwige dingen. Tegenover alle kwaad stelt het angst, droefheid, haat en schaamte, ernstige oplettendheid. Het maakt het hart blij en ingetogen bij elke godsdienstbeoefening en maakt de mens moreel in heel zijn levenswijze. Och, wat een zaligheid betekent het dat God zo in de ziel woont en zij die het weten en beleven vinden daarin alle goeds en eeuwig leven. Maar de mensen willen het niet geloven dat zo'n onzichtbaar goed in hen is. Daarom blijven ze vasthangen aan de zichtbare dingen van buiten en worden ze als paarden en muilezels waarin geen verstand is. Zie Psalm 32, vers 9. Het is zeker God geklaagd dat zij dit kostelijke pond in de aarde begraven. Zie Matteüs hoofdstuk 25, vers 25. Zij hadden daarmee vele vruchten en overwinningen kunnen behalen, maar nu zal het op een erg trieste wijze van hen worden teruggevorderd. In Psalm 32, vers 9, zegt de psalmist ons in Gods naam: Wees dan niet als een paard of als een redeloze ezel, slechts in te tomen met bit en teugel, dan kan geen kwaad bij u komen. Als we de weg naar binnen niet ontdekken, dan blijven we hangen bij de dingen van buiten. En om die weg naar binnen te vinden, moeten we Gods woord leren beluisteren, dat Hij in het diepste van ons hart uitspreekt en verborgen heeft. De Heilige Schrift kan ons bij uitstek helpen om dat woord van God te ontdekken en te beleven. Zoals sommige dingen in huis kunnen gaan resoneren, meetrillen dus, met de motor bijvoorbeeld van de auto of vrachtwagen die voor de deur staat, zo zal ons hart ook meetrillen met de woord, dat woord, het woord dat het hoort, het woord van God dat het hoort, en dat in harmonie is met wat God diep in ons hart heeft geplant. Als we ons daardoor laten leiden en er naar leven, dan vinden we alle goeds en eeuwig leven. Mogen God ons die genade schenken. Ziezo, we zijn weer aan het einde gekomen van deze editie van Mystieke Lectuur. We hebben een stukje van het hoofdstuk 4 hernomen en zelfs het vijfde hoofdstuk volledig doorgenomen. Wel hadden we beloofd het zesde hoofdstuk reeds te kunnen doorlopen, maar dat is wat voorbarig gebleken. De teksten vragen toch wat meer uitleg dan eerst werd ingeschat. We moeten dus meer tijd nemen om daardoor heen te gaan, zonder een indigestie op te lopen. Want wellicht hebben jullie al ervaren dat deze teksten al vrij taai zijn en zeker een paar keren mogen herbeluisterd worden of herlezen om echt dieper begrepen te worden. Over het tooien van die drie delen die in de mens tot eenheid moeten komen, die we daarnet in dat laatste deel gelezen hebben, zullen we het dus volgende keer verder hebben. Hopelijk mogen we u dan ook weer tot onze luisteraars rekenen. Tot de volgende keer. En de teksten van de Evangelische Perlen werden genomen uit de vertaling van Pater Jos Allaerts, jezuïet. Deze werd later samen met Dirk Bone herzien en uitgegeven bij Averbode Erasme in 2020. En u luisterde dus naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer een deeltje hebben gelezen uit het de Evangelische Perlen, een belangrijk werk in de christelijke spirituele literatuur.